Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Tijdens de coronapandemie trokken mensen massaal weg uit Silicon Valley. Maar met de opkomst van AI keren de gelukszoekers weer terug naar de techregio. Economieredacteur Stijn Bronswaar ging naar San Francisco en zag hoe de techwereld wordt verscheurd tussen enthousiasme en bezorgdheid.
In januari 1848 werd er in de Sierra Nevada in Californië goud gevonden. En dat was eigenlijk het begin van de California Gold Rush. En vanaf dat moment werd San Francisco, dat was een slaperig dorpje eigenlijk, werd een grote wereldstad. Er kwamen saloons, hotels, het bruiste helemaal. En vanaf dat moment is San Francisco eigenlijk een plek geworden voor gelukszoekers. En dat zag je later bij de uitvinding van de computer. Apple is daar ook ontstaan in die regio. Google is daar later gekomen. En met social media later kwam er eigenlijk een nieuwe gold rush. Dus de Facebook, Twitter, al die bedrijven komen daar vandaan. Dat was de tweede gold rush, zou je kunnen zeggen. En nu kom ik zelf terug uit San Francisco, waar nu een derde gold rush aan de gang is. De AI gold rush.
Dus jij bent net zelf in Silicon Valley geweest om die rush te bekijken. Wat trof je daar aan?
Ja, ik ben eigenlijk een kleine week in San Francisco en omstreken ben ik rondgelopen. Met heel veel mensen gesproken die aan AI-producten werken en die aan het bouwen zijn. En wat je eigenlijk ziet is, San Francisco is de laatste paar jaar, eigenlijk vooral sinds de pandemie, is het eigenlijk een plek geworden waar mensen vooral weggaan. De laatste jaren wonen 900.000 mensen. Er zijn er 50.000 weggetrokken. Tot die lancering van ChatGPT, die taalrobot die vragen kan stellen en hele slimme antwoorden geeft, zie je voor het eerst in jaren eigenlijk dat het aantal inwoners weer toeneemt. Dus iemand beschreef het als dat ChatGPT, die lancering, was eigenlijk het iPhone-moment. Dus er komt in één keer een nieuw product waar iedereen gebruik van kan maken en waarbij iedereen ook het gevoel heeft van wow, dit is echt groot en dit kan heel veel. En als je daaraan wil meedoen, moet je daar ook zijn in San Francisco. Ik ben naar Palo Alto geweest. Dat is de plek waar ook Facebook onder meer is begonnen en ook de plek waar Apple is ontstaan. Dus dat is echt eigenlijk een plek waar de grote techbedrijven beginnen. En ik was er in het Startup House. En het is een huis van twee Russische zakenmensen die mij daar een rondleiding gaven. Het huis zit helemaal vol met mensen die een startup willen beginnen.
Yeah, I'm actually in the conversational AI space as well.
Vijf slaapkamers en daar woonden iets van ongeveer 10 mensen. In stapelbedden slapen ze. In een heel zo'n beetje studentachtige keukens vol met afwas en dat soort dingen.
But you know, the AI boom, it's kind of a new gold discovery. So like
mensen betalen daar 1400 euro per maand om in een stapelbed te liggen. En dan zit je dus in een kamer met twee stapelbedden. Dus dan slapen vier mensen en dan betaal je 1400 euro per maand. Maar je zit wel in Palo Alto. Dus je zit echt dicht bij het vuur en je kan met investeerders praten, je kan andere ondernemers ontmoeten en ze helpen jou dan om in contact te komen met allerlei mensen. Ik heb een jongen uit China gesproken, een jonge vrouw uit Cyprus. Die waren met AI bezig en hebben nu het gevoel, ik moet nu hier zijn, want dit is nu waar het gebeurt. Dit is waar de investeerders zitten die geld in mijn bedrijf gaan steken. Dit is waar andere ondernemers zijn, waar ik samen een bedrijf mee kan starten. Dus die zaten daar in dat huis.
Okay, so I'm a startup for 7 years. So I have friends in startups ecosystem. And one of my friends told me about this startup house. And I arrived here for Gap Development Conference in San Francisco. I decided to stay late, later after that. And I got a great accommodations and I'm happy to be here. That's why.
Ja, want waar hopen ze dan op? Ik bedoel, wat maakt het voor hen zo boeiend en zo belangrijk om daar voor $1400 per maand in een stapelbed te gaan liggen?
Ja, dat heeft heel erg te maken met de Silicon Valley cultuur. Het is natuurlijk de meest innovatieve plek op aarde. Dat is waar de grote bedrijven die onze levens elke dag hier veranderen worden gebouwd. Het gaat altijd op deze manier. En mensen hebben het gevoel, als ik daaraan mee wil doen en met AI is er een nieuwe kans om de nieuwe Google of de nieuwe Facebook te beginnen, dan moet ik daar zitten. En heel veel gaat daar in een soort informeel contact. Dus je ontmoet mensen, je pitcht bij investeerders. Een van de jongens die daar woonde, Jason uit Wuhan, uit China. Die was met zijn kat overgevlogen. De kat zat naast hem op de vliegtuigstoel.
He came with me from Wuhan, China.
Wow.
So I bought 2 tickets, one for me, one for him.
Die kat lag daar onder de dekens in zijn stapelbed.
Die had ook een start-up?
Nou, hij had wel een Instagram-account. Startup Cat heette die, geloof ik.
Ja, tuurlijk.
Ja. Ja, en hij vertelde van, ik ben op zoek naar mijn Wozniak, zei hij. En dat gaat over Steve Wozniak, een van de oprichters van Apple. Die samen met Steve Jobs Apple oprichtte.
Because like, people like Bill Gates and Steve Jobs, they're very cool. Their stories inspired me. I'm here looking for my Wozniak.
En hij hoopt die dan in Amerika te vinden. Hij had een beetje geld verdiend in China met een eerder bedrijf. En dat geld gebruikt hij dan om hier naartoe te komen en daar iemand te vinden met wie die de nieuwe Apple kan starten.
My dream when I was young, right?
Wat denken deze mensen die je sprak dat hun bedrijven straks met AI kunnen? Ik bedoel, wat kan het nou concreet? Wat is de belofte van AI?
Veel van wat wij mensen doen in ons werk zijn repetitieve taken. Dus dat heeft eigenlijk iedereen in zijn werk, heeft dat wel. En daar zijn computers heel goed in. Normaal gesproken, wat we hebben gezien eigenlijk door de eeuwen heen, is dat technologie eigenlijk juist ervoor zorgt dat de lager betaalde beroepen, dat die heel erg worden bedreigd, hè, door technologische voorsprong.
Ja.
En nu zie je eigenlijk het omgekeerde. Dus mensen die aan een lopende band staan of in de fabriek werken, of mensen die jouw badkamer komen verbouwen, die hoeven niet zo bang te zijn voor een AI-robot. Maar
die
de advocaten,
niet
de advocaten, de notarissen, of journalisten. Want ook voor ons werk is het heel, gaat ook van alles veranderen. Tekstschrijvers. Voor hen, die zijn best zenuwachtig. Van wat gaat het betekenen als een AI straks net zo goed een juridisch document kan opstellen. Als een advocaat die daar €400 per uur voor krijgt. Programmeurs gebruiken het om code te checken. En te helpen om met oplossingen te komen voor vraagstukken die ze hebben. Daar wordt het ook al heel fanatiek voor gebruikt. Dus daar wordt ook heel veel over nagedacht. Over gaat misschien totaal ook de manier waarop wij bepaald werk belonen heel erg veranderen. Gaat het misschien ook hoe wij mensen opleiden, gaat dat veranderen. Ja, al dat soort ontwikkelingen brengen natuurlijk een economische dynamiek teweeg. Als je een bedrijf hebt dat daar heel erg goed in is om dit soort producten te maken, dat wel eens een nieuwe Google of een nieuwe miljardenbedrijf kan worden.
Wel super interessant. Een soort industriële revolutie, maar dan anno 2023.
Ja, dat zijn inderdaad de voorspellingen nu van daar gaat het heen. Maar ik vind dat ook wel, dat vind ik wel ook wel realistisch. Ja. Want je ziet nu eigenlijk al met AI dat het is al bezig.
Maar het is nog niet waterdicht, toch?
Nee, zeker niet. Dus je moet ook niet vanuit gaan dat het allemaal klopt. En bij code kun je dat redelijk goed checken. Maar als je als journalist het gebruikt om feitelijke informatie te vragen, daar kun je echt niet van uitgaan.
Nee.
Dus het is een hele goede taalmachine. Het kan heel goed samenvattingen maken. Het kan heel goed informatie uit honderden pagina's belangrijke informatie destilleren bijvoorbeeld. Maar er zitten heel veel fouten in als je om informatie vraagt. Ja, dat is heel tricky ook, heel gevaarlijk.
De potentie van AI klinkt natuurlijk geweldig, maar het voelt voor mij ook een beetje onheilspellend als AI straks mensen gaat overnemen.
Ja, kijk, dat is het ook. Want wat je nu ziet is dat wij geven zelf de opdracht aan zo'n systeem en we krijgen iets terug. En waar het naartoe gaat en waar je het nu al langzaam naartoe ziet bewegen, is dat wij aan een AI een opdracht geven om nepnieuws bijvoorbeeld als voorbeeld te noemen. Stel, we vragen aan de AI bij de eerstvolgende verkiezingen: zorg ervoor dat de mensen die hiervoor op BBB hebben gestemd nu weer op het CDA gaan stemmen. Nu vragen we advies aan de AI hoe je dat zou kunnen doen. En dan krijg je daar een reactie op en een paar tips. Maar we komen op een punt terecht dat een AI dan zelf aan de slag gaat. En propaganda gaat maken. Dus filmpjes gaat maken, foto's gaat maken, teksten gaat maken voor social media. En dat over allerlei mensen gaat uitstorten. En reken maar dat als je ziet hoe goed ChatGPT is in taal en hoe snel dat gaat, hoe deepfakes, hè, met het namaken van stemmen van mensen, met het namaken van foto's, met het namaken van filmpjes, dat we daar niet heel ver meer vanaf zijn. Dat er kwaadwillenden gaan proberen om verkiezingen op die manier te beïnvloeden. Dat is natuurlijk een enorme groot risico voor onze democratie. Dus dat is iets waar ik zelf ook echt wel bezorgd over ben.
Wat zeggen de mensen die jij hierover hebt gesproken? Ik bedoel, zijn ze daar ook mee bezig?
Ja, het is niet hun eerste reflex. Ja, als je ze vraagt van wat vind je hier nu van, dan is het vooral heel erg enthousiasme in eerste instantie. En dat past ook heel erg bij de Silicon Valley cultuur. Dit is een kans en groot denken en groot worden. En de overheden, een beetje de weerstand, dat is eigenlijk vooral lastig. Dat er regels zijn, dat er allerlei belemmeringen zijn. Maar als je doorvraagt, dan kom je erachter dat mensen ook wel zorgen hebben over of het niet te snel gaat. Nou, dan zie je ook allerlei prominente mensen spreken zich daar ook over uit. Bijvoorbeeld Sam Altman, dat is de baas van OpenAI. Dus van het bedrijf achter ChatGPT. Dat is eigenlijk de meest prominente figuur nu in AI. Die heeft zelf ook gezegd: dit kan wel eens het einde van de mensheid betekenen. En wij moeten dat ook erkennen dat dat risico er is, want anders gaan we het nooit voorkomen.
There's like a set of very bad outcomes. One thing I'm particularly worried about is that these models could be used for large-scale disinformation. I am worried that these systems, now that they're getting better at writing computer code, could be used for offensive cyber attacks. And we're trying to talk about this. I think society needs time to adapt. There is huge potential downside. People need time to update, to react, to get used to this technology, to understand where the downsides are and what the mitigations can be.
Wat ziet hij dan als het einde van de mensheid? Ik bedoel, wat bedoelt hij daar dan mee?
Nee, hij bedoelt dan niet gelijk het scenario van we worden allemaal slaven van het systeem als in de Matrix of zo. Maar wat hij bedoelt eigenlijk is dat wij de controle niet meer hebben over onze democratie of over onze informatie die we krijgen. Of militaire toepassingen, daar gaat het ook heel veel over. Van gaan straks drones uit zichzelf mensen uitschakelen omdat ze een opdracht krijgen. Gaat er niet meer mensen achter de knoppen zitten. Maar, en dat we dus niet meer de controle hebben over onze eigen systemen. Daar gaat het vooral over. Dat die systemen voor ons gaan denken. En naar bepaald gedrag toe gaan pushen. En vorige week zagen we nog Jeffrey Hinton. Dat is die werd de godfather of AI genoemd, een wetenschapper. Die is gestopt bij Google eigenlijk omdat hij zich wilde uitspreken over de gevaren over AI.
We're biological systems. And these are digital systems. And the big difference is that with digital systems, you have many copies of the same set of weights, the same model of the world. And all these copies can learn separately, but share their knowledge instantly. So it's as if you had 10,000 people, and whenever one person learned something, everybody automatically knew it.
Hij wees er ook op dat toen kernwapens werden ontwikkeld, dat de mensheid heel goed doorhad: dit is niet iets wat iedereen zomaar maar moet bouwen. Daar moeten regels voor zijn. Niet iedereen moet maar gewoon een kernbom kunnen gaan bouwen. En hij ziet die analogie met AI nu ook. Van we moeten niet het risico lopen dat iedereen ongecontroleerd maar allerlei AI-systemen kan gaan bouwen.
But for the existential threat of AI taking over, we're all in the same boat. It's bad for all of us. And so we might be able to get China and the US to agree on things like that. It's like nuclear weapons. If there's a nuclear war, we all lose. And it's the same if these things take over.
Ja, dat klinkt wel weer heel groot, hè, meteen, kernwapens. Ik bedoel, is er dan niet iets van... Want wat is er nu voor regulering dan?
En je ziet in de wereld, zie je nu eigenlijk drie smaken van AI. Kort door de bocht. Je hebt Amerika, waarbij het is... Wij willen de grote bedrijven. Dus de overheid houdt zich eigenlijk stil. En bedrijven zijn daar allemaal in San Francisco bezig met het bouwen van de nieuwe grote AI-kampioenen.
Onbeperkt en wat
ze
maar willen.
Ja, dat is een economische kans. En dan heb je eigenlijk China. Dan zie je, die gebruiken AI eigenlijk vooral als overheidsinstrument om mensen, ja, een surveillance staat te bouwen.
Ja.
Met gezichtsherkenning en dergelijke. En in Europa hebben wij een smaak met de burger moet eigenlijk vooral ook worden beschermd. En dat leidt ertoe, en dat zie je vaak bij technologie, dat de grote bedrijven niet uit Europa komen. Dus dat wij hier allemaal klagen waarom lukt het ons toch niet om die grote techbedrijven te bouwen. Maar dat onze burgers vaak wel het best beschermd zijn tegen wat die technologie doet. We hebben bij de vorige internetrevolutie, bij social media, heb je eigenlijk heel erg gezien dat bedrijven zijn heel erg vrijgelaten. En de overheden hebben zich daar vrij laat eigenlijk pas tegenaan bemoeid. En dat doen ze nu wel met allerlei boetes en zo in Europa. Maar je ziet eigenlijk dat Facebook en dergelijke zijn eigenlijk pas toen, nadat ze heel erg groot werden, zijn ze pas gereguleerd. En wat je nu ziet met AI is dat, zeker in Europa, er al heel erg veel wordt nagedacht over hoe gaan we dit in de hand houden nog voordat het echt groot wordt. Dus daar heeft Europa wel echt van geleerd. Maar in Europa wordt aan een AI Act gewerkt. Zoals dat heet, is een grote wet. En daar zijn ze nu volop over aan het onderhandelen. Die was eigenlijk al een soort van af, totdat ChatGPT kwam. En toen realiseerden ze zich in Europa toch wel van, wow, dit is eigenlijk, we moeten eigenlijk weer terug naar de tekentafel. Want
dit is een stapje verder dan we dachten.
Ja, ja. Dus, maar daar wordt wel echt goed over nagedacht.
En heb je enig idee wat er dan in zo'n wet staat?
Nou, wat je wel kan verwachten is, en dat stond ook in die vorige AI-act, dat gezichtsherkenning, dat Europa zegt, dat willen wij gewoon niet
in
op ons continent. Dus dat mag niet. En als je een militaire toepassing hebt voor AI, dus je gaat inderdaad met drones werken bijvoorbeeld, die AI gebruiken, word je aan hele strikte regels onderworpen. Maar ook dat je ook als Europese burger moet kunnen aanvinken dat je niet wil dat die bedrijven jouw data bijvoorbeeld niet gebruiken om hun modellen te trainen. Nou, dat zijn bijvoorbeeld zaken die in zo'n wet zouden kunnen staan.
Maar wat ik in ieder geval begrijp, ik bedoel, er wordt gekeken in ieder geval in Europa van hoe kunnen we AI enigszins inperken, hè, van wat er mag. Maar het lijkt erop alsof AI sowieso niet meer te stoppen is.
Nee, dat is niet te stoppen. Nee, nee, dat geloof ik wel. Maar ik denk wel, daar ben ik ook wel optimistisch over. Ik wil het graag optimistisch ook eindigen. Want het is inderdaad wel een... een AI rush. Het is weer zo'n goudkoorts. Maar we hebben nog alle kans om het ervoor te zorgen dat het goed gaat. En je ziet ook dat er nu heel erg serieus en goed over wordt nagedacht. En dat nog lang niet te laat is om dingen die misgaan, om die te voorkomen. Dus daar ben ik optimistisch over.
Nou, fijn om te horen. Dan ben ik dat ook. Dank je wel, Stijn.
Alsjeblieft.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Iris Verhulsdonk en Galt Sadokhai. Coördinatie door Henk Ruighok van de Werven. Dit was Vandaag. Morgen weer.